Welkom bij de Less is Much More podcast. De podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert.
Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En vandaag heb ik weer een hele lieve en interessante dame tegenover mij zitten aan de andere kant van de Zoomlijn. Amber, zou jij jezelf willen voorstellen wie je bent en wat je doet?
Nou, hartstikke leuk dat je me hebt uitgenodigd, Suzanne. Ik ben dus Amber. Ik werk als codependency expert. En ik begeleid ambitieuze vrouwen en ondernemers naar meer zelfliefde als basis voor gezonde en vervullende relaties. In de eerste plaats met jezelf natuurlijk. Misschien is het handig om even in het kort uit te leggen, wat is codependency nou precies? Want heel veel mensen denken, ja, wat is dat ook weer? Letterlijk vertaald is het natuurlijk medeafhankelijkheid. Het is eigenlijk een verzameling overlevingsstrategieën als reactie op onvervulde kindbehoeftes. Kindtrauma eigenlijk, maar dat klinkt soms gelijk heel zwaar dat mensen denken, oh, ik heb helemaal geen kindtrauma. Maar onvervulde kindbehoeftes, wat zich uit in onbewust aanpassingsgedrag, waarbij jouw gevoel van eigenwaarde heel sterk afhankelijk is van de waardering en bevestiging van de ander. Dus dat is eigenlijk even in de meest korte versie wat codependency is.
Heel mooi, ja, want dat is ook de reden waarom ik jou heb uitgenodigd in mijn podcast. Want mijn podcast gaat natuurlijk over het leven, tenminste je leven maximaliseren, alle ruis en ballast daaromheen wegminimaliseren. En ik ken je nu al een tijdje vanuit het ondernemersnetwerk, wat superleuk, we hebben altijd hele leuke gesprekken. En toen hoorde ik heel veel overlappende dingen, wat jij doet en ook... wat ik zie in mijn veld van werk, zeg maar, please gedrag, moeilijk nee kunnen zeggen, aanpassen. Ja, maar dit kan ik toch niet wegdoen, want ik heb het cadeau gekregen. Nou, dat soort dingen. Dus ik vond het heel interessant om jouw expertise daarin te hebben. En ook dat het niet allemaal helemaal zwaar hoeft te zijn, maar juist dat je als je dit loslaat, echt die ballast, dat je gewoon lichter kan gaan leven. Kun jij eens wat meer daarover vertellen? De dingen die daarin voorkomen, zeg maar, de uitingen van, je had het over archetypes, kun je daar iets meer over vertellen? Want als mensen zeggen, ja, geen idee, nooit van gehoord, maar als je dan voorbeelden hoort, denk je, oh, wacht eens even, dat doe ik dus ook. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Nou ja, wat je zei over loslaten, dat vind ik heel mooi. Heel vaak zeggen mensen, ja, loslaten is zwaar. En dan zeg ik, nou, vasthouden is eigenlijk zwaarder, hè? Want dat is hetgeen, ook als mensen zeggen, oh, ik heb dit al zo vaak aangekeken, moet ik nou weer... En dan zeg ik, ja, dan ben je nog niet tot de kern gekomen. En het vasthouden aan deze patronen, aan dat please gedrag wat jij benoemt, of dingen niet kunnen loslaten, dat maakt het juist zo zwaar. Nou ja, als je codependent bent, ik werk zelf voornamelijk met vrouwen die te veel in de liefde investeren, zo noem ik het altijd. Dan kom je eigenlijk uit een dysfunctioneel gezin. Een gezin waar je niet gezien voelde, waar je niet gehoord voelde, waar weinig aandacht was voor jouw gevoelens. Dus het kan best zijn dat je heel goed verzorgd bent, hè? Dat hoor ik ook heel vaak van. Ja, eigenlijk kwamen we niks tekort. Financieel hadden we het ook nog wel goed. We kregen alles wat we nodig hadden. Maar emotioneel was er geen verbinding. Mijn ouders konden zich niet in mij inleven. Dat eigenlijk allemaal. En als kind ben je natuurlijk met huid en haar afhankelijk van je ouders. Dus wat je dan gaat doen, je gaat automatisch komen die overlevingsstrategieën, die worden in werking gezet. Want je moet overleven. Het is veel te heftig om dan de realiteit onder ogen te zien van, hey, ik heb hier twee ouders die er eigenlijk, of één, hè, dat kan natuurlijk ook, een moeder of een vader, die zich niet emotioneel met jou kan verbinden. Dus het is ook niet per se altijd de aanwezigheid van gevaar. Dat is natuurlijk wel in de extreme gevallen, hè, dat er sprake is van mishandeling of misbruik. Maar het is meer de afwezigheid van verbinding. Daar ontstaat dat codependent gedrag. Dus om te kunnen overleven, ga je je aanpassen. En dat gebeurt heel onbewust. Hè? En dat patroon, dat is eigenlijk het hechtingspatroon. Aan mijn werk ligt de hechtingstheorie ten grondslag. Dat herhaal je later ook in je liefdesrelaties. En ga je dus zonder dat je het doorhebt, maar niet alleen liefdesrelaties, dus het gebeurt op alle levels, maar daar vaak is het heftigst. Ga je je eigen emoties en behoeftes ga je onderdrukken en je gaat helemaal, dat is dus de pleaser waar jij het net over had, de pleaser, de helpaholic. Zonder dat je het doorhebt, ben je constant gefocust op de ander, Wat zal hij leuk vinden? Wat zal zij ervan zeggen? Doe ik het wel goed? Hoe kan ik me in bochten wringen zodat ik die ander gelukkig maak? En daar ligt echt een traumarespons aan ten grondslag. Dat heet fawning. Dat is een minder bekende. Hè? We kennen natuurlijk allemaal de fight, flight en freeze. Fawning kennen we minder. En dat is eigenlijk ja, het helemaal opgaan in de ander. En daarmee dus uit verbinding gaan bij jezelf. Dat is een beetje ja, wat de pleaser doet.
Ja, en dat kan natuurlijk ook zijn doordat je ouders heel druk waren met hun bedrijven. Of dat er een verlies of rouw is voorgekomen, plotseling door ouders die overleden, kinderen die eventueel overleden, wat dan ook. Waardoor diegene er ook niet echt kan zijn. Ze zijn er wel, maar ze zijn er niet. En daardoor kan het onbewust opkomen. Dus heel vaak denken mensen daar niet aan van ja, maar ik heb een goede jeugd gehad, er was
Ja.
niks. Maar dit is dus wel een trigger vaak voor dat soort dingen.
Ja, zeker. Ik krijg heel vaak berichtjes van mensen die zeggen: ja, ik herken me echt in alles wat je deelt en alles wat je schrijft, hè, in die liefdesrelaties. Ik trek telkens de verkeerde partners aan. Ik investeer altijd veel meer dan dat ik terugkrijg. Ik voel me doodongelukkig, maar het lukt me niet om weg te gaan. Maar dat stukje van jeugd en zo. Daar herken ik me niet in. En toch ligt daar wel echt de voedingsbodem. Dus ik had gisteren toevallig ook een post gemaakt met als titel: omdat je het als kind moest doen met de broodkruimels van aandacht en liefde van je ouders, neem je nu genoegen met de broodkruimels van aandacht en liefde van je partner. Dus het is eigenlijk gewoon, het is gewoon een voortzetting van dat wat je
Ja.
in je jeugd hebt ervaren aan gevoelens. Gedrag hoeft niet per se hetzelfde te zijn, kan heel anders zijn. Maar dat hercreëer je later weer. En het is precies wat je zegt. Het kan zijn dat jouw ouders zelf. Dit gaat wel eigenlijk altijd over generationeel trauma. Codependency wordt echt van generatie op generatie doorgegeven. Dus het is zeker niet dat ouders dat expres doen. Hè.
Nee.
Meestal eigenlijk in nou ja, 9,5 van de 10 gevallen niet. Doen ouders heel erg hun best, maar hebben ze gewoon niet meer om te geven. En zijn ze dus inderdaad volledig in hun hoofd of alleen maar met werk bezig in plaats van met jou? Kunnen ze zich niet verbinden omdat ze zichzelf met hun ouders niet hebben kunnen verbinden? Daar liggen inderdaad allemaal van dat soort dingen aan ten grondslag. Ja.
En bij hoogsensitieve vrouwen komt dat denk ik ook wel vaak voor, of niet? Omdat die juist sensitiever zijn, juist meer ervaren, of juist dat de omgeving niet begrijpt hoe je, ja, hoe je werkt eigenlijk en hoe je brein werkt. Dus dat zie je denk ik ook wel veel, of niet? Dat
Ja,
het
nou
anders
ja,
wordt
kijk,
ervaren.
ik heb zeg maar qua hoog. Dan maak jij denk ik ook onderscheid, hè, Suzanne, tussen hoogsensitief en hooggevoelig. Ja, want kijk, hooggevoeligheid, dat is echt iets wat heel veel mensen niet weten. Dat is ook gelinkt aan jeugdtrauma eigenlijk. Op het moment dat jij als kind zijnde, bijvoorbeeld, hè, je hebt een alcoholistische vader. Dat zijn gewoon dingen die heel vaak spelen. Dat wordt dan hè, ook, dan dat hele gezin gaat in gedeelde ontkenning. Dus we doen allemaal alsof het niet zo is. Papa is gewoon moe en die is chagrijnig of hè, hij heeft te veel gewerkt. En hij moet, nou, weet je, dit wordt niet benoemd in ieder geval van hij drinkt te veel en dat is een probleem. Dat wordt eigenlijk onder tafel geschoven. Maar als kind moet je dus wel de hele tijd alert zijn. Dat gaat dus onbewust. Hè? Dat is jouw zenuwstelsel. Die gaat over ben ik veilig of ben ik niet veilig. Die is overprikkeld geraakt. Want je moet constant scannen. Hè? Dat doe je dus dan vaak als hooggevoelig persoon in je latere leven nog. Je komt de ruimte binnen en je gaat eerst scannen. Hoe kijkt die? Hoe zit die? Oh jee, ik zie al aan zijn lichaamshouding of aan zijn blik, hè, dat er misschien wat aan de hand is. En dat ben je zo gewend vanuit je jeugd. Dus dat zenuwstelsel is helemaal overprikkeld. Waardoor je gewoon bij het minste of geringste ga je in die fight, flight or freeze modus.
Ja.
En ben je dus gewoon super alert op alles wat er gebeurt. En dat wordt wel vaak, ik weet niet of jij dat ook ervaart, verward met hoogsensitiviteit, waar je mij inziens mee geboren wordt. Hè, dat is echt iets in je brein, zeg maar.
Ja.
Maar hooggevoeligheid is ook heel vaak echt voortkomend uit jeugdtrauma.
Ja,
Ja.
dus een hoge staat van alertheid en ja, hoogsensitiviteit vind ik zelf inderdaad met je brein. Hoe je dingen waarneemt, hoe je prikkels waarneemt, hoe je ja, sensorisch reageert op dingen. Dat is ja, een heel ander deel.
Ja.
Oké, en die archetypes, hoe onderscheid jij dan dat? Want vaak komt het dus in uiting in een liefdesrelatie dat je denkt, oké, steeds dezelfde persoon, ik ben altijd te veel aan het geven.
Ja.
en ik trek steeds dezelfde personen aan. Waar kunnen mensen zich dan zeg maar in herkennen?
Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de pleaser, dat is ook zeker een die veel vertegenwoordigd is onder veel vrouwen, maar ook zeker mannen. De pleaser is eigenlijk alleen maar bezig met de behoeftes en de wensen en de verlangen van de ander. En cijfert zichzelf daarbij zo ver weg. En die realiseert dat eigenlijk pas ook achteraf. Hè? Kijk, eigenlijk sta je dus totaal niet in verbinding met je eigen gevoelswereld. Dus je weet helemaal niet wat je voelt. Je gaat zo op in die ander. Dus ja, als je niet weet wat je voelt, hoe kun je dan überhaupt je grenzen aangeven? He, dus het is ook echt, je mag leren om weer naar je eigen gevoel te gaan luisteren. Maar dat heb je dus vanuit je jeugd, omdat het niet kon, er geen ruimte was, niet wenselijk was. Ja, heb je dat helemaal onderdrukt. En dat komt dus inderdaad het sterkst tot uiting in je liefdesrelaties, omdat daar de verbinding of de binding het sterkst en het intiemst wordt opgezocht. Maar die pleaser, die is absoluut ook een pleaser in vriendschappen. Hè, kom maar, hè, terwijl je eigenlijk bijvoorbeeld super druk bent, totaal geen tijd hebt. Nee hoor, ik regel het wel, laat mij het maar doen. Vind je niet erg? Nee hoor, vind ik echt niet erg, weet je wel, dat soort dingen. En op de werkvloer degene die nooit nee zegt, altijd de boel op zich neemt, overwerkt. Dus ja, hier ligt ook, hè, dit is ook absoluut, daar ligt zo'n burn-out aan ten grondslag. Gewoon echt zo ver over je eigen grenzen heen gaan. Dus dat is de pleaser. Helpaholic, die is daar heel nauw mee verwant. Maar de helpaholic, die is ook echt dus op het helpen en verzorgen van anderen. Die helpaholic trekt ook vaak mannen aan die op de een of andere manier een ja, zielige of behoeftige indruk maken. Het is best lastig om dat te herkennen, omdat je dus in eerste instantie, totdat je vaak meerdere malen met je neus tegen de lamp aanloopt, helemaal niet bewust bent dat jij die man zielig of aandoenlijk vindt. Je voelt gewoon een
Precies.
enorme aantrekkingskracht. En als je dan achteraf terugkijkt, dan zeg je ja, hij had zo'n moeilijke jeugd gehad of een bepaalde onbewuste herkenning. En daar kun jij dan voor gaan zorgen, die kun je gaan redden, die kun je gaan helpen. Je kan zijn leven verbeteren met nou ja, de mantel der liefde. Dus dat is een beetje die helpaholic. Nou, wat ook een heel veel voorkomend archetype is, is de liefdesverslaafde, dus de love addict. En die, daar maak ik eigenlijk ook nog wel onderscheid in liefdesverslaafd en relatieverslaafd. Maar die liefdesverslaafde, die heeft eigenlijk thuis weinig consistente emotionele voeding gehad. Dus er was wel aandacht, maar de ene keer wel en de andere keer niet. Nou ja, en dat was dus zo onvoorspelbaar dat je jezelf bent gaan wijsmaken van nou, als ik maar hard genoeg mijn best doe, als ik maar goede cijfers haal, als ik maar dat brave meisje word, dan krijg ik liefde. Dus die gaat hard werken om dat elke keer te krijgen. Maar het werkt eigenlijk net als een verslaving. Hè? Dan krijg je weer even zo'n, ik noem het altijd, oxytocine-shotje. Weet je wel, dat verliefdheidshormoon, dat is ook het hechtingshormoon. En dan voel je je weer even helemaal op de roze wolk en alles is goed. Maar ja, daar heb je natuurlijk steeds meer van nodig om jezelf goed te voelen. Dus die is heel erg verslavingsgevoelig ook. Die vlucht in werken, in nou ja, misschien ook wel spullen verzamelen.
Stoppen,
Ja, echt, maar alles om die gevoelens te onderdrukken. Afleiding zoeken in relaties waar je helemaal in op kan gaan om die ander te veranderen en elke keer weer die love shot te krijgen en dan donder je weer naar beneden. Dus echt dat aantrekken, afstoten, hoge pieken, diepe dalen. Ja, dat is een beetje dat archetype. Ja.
Ja, mooi is dat. En de klanten die jij helpt, hè, wat zie je daar vaak in terug? Want het zijn vaak ambitieuze vrouwen en ondernemers. Die hebben goede banen, goede bedrijven. Waarvan je niet denkt van ja, hoezo dan heb je daar last van? Maar waar lopen ze vooral tegenaan?
Ja, vooral, nou ja, dus hè, het eigenlijk voor de buitenwereld heel goed voor elkaar hebben. Hè, dus mogelijk ook overkomen als een hele krachtige vrouw, powerhouse, weet je wel. Jij redt jezelf wel, jij krijgt alles voor elkaar, succesvol bedrijf, aanzien. Misschien ook wel heel leuk sociaal netwerk, hobby's, alles eigenlijk goed, zou je zeggen. Behalve dat relatiestuk. Want dan worden die hechtingspatronen getriggerd, die hechtingsstijl. En dan word je niet meer die krachtige vrouw. Dan ben je niet meer die krachtige vrouw. Maar dan word je net een zielig klein meisje. En dan weet je, je wordt zo overmand door allerlei tegenstrijdige gevoelens. van iemand wel willen en iemand ook niet willen. Maar het komt erop neer dat je eigenlijk gewoon constant ja, de verkeerde partners aantrekt, die emotioneel onbeschikbaar zijn, die jou dus niet kunnen geven waar je naar verlangt. Of dat je dus vastzit in een relatie al heel lang. Hè. Dat kan ook zijn dat mensen die zijn 20 jaar samen. Maar daar is veel meer pijn, verdriet en teleurstelling dan liefde. En toch niet weg kunnen gaan. Er zijn vrouwen die worden ja, mishandeld of, weet je, of geestelijk misbruik, emotionele verwaarlozing. En toch niet weg kunnen gaan bij die persoon. En aan de buitenkant gewoon een fantastisch leven leiden. Dat iedereen denkt, nou dat is zo, daar is het zo leuk. Hè, of die hebben het zo goed voor elkaar. Die gaan 6 keer per jaar op vakantie. Prachtig huis, mooie auto, leuke kinderen. Maar het van binnen gewoon blijven met die innerlijke leegte. En daarom ga je hier natuurlijk ook vaak over de kop werken dan. Hè? Dus helemaal in je werk storten. Ja, om die gevoelens maar niet te hoeven voelen. Dus dat trauma-driven stukje van die bewijsdrang. Dat zit ook bij heel veel ondernemers. Hè? Die hebben eigenlijk... Nou ja, ik ben natuurlijk zelf ook ondernemer. Maar goed, het is absoluut waar. Ik zeg ook wel eens... Als je dat stukje niet zou hebben, dan zou je al lang afgehaakt zijn. Want in godsnaam, ondernemen is natuurlijk ook aanpakken en jezelf tegenkomen. Ja. En hè, afwijzing, daar moet je mee kunnen handelen. Maar ja, als jij trauma-driven bent, dan ben je zo gewend aan die afwijzing. Jij gaat jezelf alleen maar harder je best doen om jezelf op te werken. Nou, in je bedrijf levert dat dus heel veel succes op. Want ja, de aanhouder wint. Maar in de relaties werken al die patronen dus juist gewoon heel destructief. En ik denk dat het ook nog wel belangrijk is om ook nog even over het archetype van de control freak te hebben. Want ik denk dat misschien ook iets is wat jij nou ja, mogelijk ook wel ziet.
Ja, nou, of perfectionisme of ja,
ja, die control freak die is dus echt opgegroeid in een gezin waar hele kritische, afwijzende ouders waren. Vaak, mogelijk ook narcistisch. Hè, of je moest echt het perfecte kind zijn aan een heel strak kader, ook zeer religieus zie je ook vaak, echt aan een bepaald plaatje werd al op dat kind gelegd en daar moest je aan voldoen, dus het ging helemaal niet meer om jou als persoon, maar echt van hè, dit moet jij zijn, nou ja, of niet, maar dan dus die hele kritische ouder, die narcistische ouder waar ik nooit goed voor kon doen. En nou ja, daar had het geen zin om op te gaan in de wensen en behoeften van de ander. Want ja, je kon het toch nooit goed doen. Dus die heeft echt de trauma-respons van vechten aangeleerd. En die kan zich dus in latere leven niet meer kwetsbaar opstellen. En die is heel kritisch naar zichzelf, ook naar anderen. Ja, heel veel zelfafwijzing ook. Die wil de controle houden. Dat is een manier van veiligheid verkrijgen. Dus jezelf, de ander en situaties onder controle willen houden. En niet kunnen loslaten. Niet kunnen genieten, niet meer overgaven. Ook niet kunnen delegeren. Het gevoel hebben dat je het zelf altijd ook beter kan. Dus daar ligt een hele zware last. Ja.
Ja, en vaak ook wat ik wel zie in de klanten die heb ik wel begeleid die in de... Perfectionisme schiet dat het nooit goed genoeg is. En dat ligt dus niet. Daar zit het niet in met de spullen. En dat vind ik zo mooi ook aan jou. En daarom wilde ik je ook graag in de podcast. Omdat eigenlijk alles, als je hier goed doorheen luistert al als luisteraar. Je hoort het al. Je bent eigenlijk zo ver verwijderd van jezelf, van je kern. Wat wil jij nou eigenlijk? En wat vind jij nou belangrijk? En ook die patronen te herkennen van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. En je bent veilig. Toen niet. Maar tenminste. De gezinssituatie hoeft niet onveilig geweest te zijn, maar jij was niet veilig in het gezien worden, zeg maar dat. Maar dat heeft
ja,
het
dat
later
is eigenlijk ook,
wel
dat is ook onveilig, hè? Want als kind heb je dus echt die, ten eerste instantie is de taak van je moeder om met jou te kunnen verbinden. Ik had laatst met een klant en die heeft de hele tijd gezegd, ja, mijn ouders konden niet met mij levelen. Ja, dat is natuurlijk vreemd hè, als je dat zo ervaart, want je komt letterlijk uit je moeder. Je bent een deel van hun. Dus wat. En uiteindelijk als je dan tot de kern komt, dan blijkt dat ze dus al die tijd bedoelde, maar niet goed kon verwoorden. Mijn ouders hebben zich niet met mij kunnen verbinden. Ze hebben zich niet
ja,
kunnen
precies.
inleven. En dan hoefde dus niet de aanwezigheid van gevaar te zijn in haar situatie. Er was geen gevaar, er liep daar niemand met een pistool rond of te slaan of weet ik veel wat.
Nee.
Het was echt de afwezigheid van verbinding. En voor een veilige hechting is dat net zo essentieel. En dat wordt vaak... Het is natuurlijk ook veel moeilijker te herkennen. Hè? Laten we
juist
eerlijk wezen. Het is veel makkelijker als iemand geslagen wordt thuis. Ja, dan is het duidelijk dat heel onveilig was. Maar als je ouders zich niet emotioneel met je hebben kunnen verbinden, dan ja, dat is ook moeilijker te herkennen.
Ja.
En Het is echt wat jij ook zegt. Het gaat nooit over de spullen. Het gaat altijd over de persoon. En
Precies.
dat is met dit stuk idem dito. Het gaat ook nooit over de partner. De partner die triggert die wonden die er bij jou al zijn. Die pijn die ze ervaren, die is al ver voor die relatie ontstaan. Het is niet de schuld van de partner. Je kan van partner veranderen, je kan verhuizen, je kan een nieuwe inboedel kopen, maar het patroon ga je herhalen.
Exact.
Sowieso. Dus binnen no time zit je weer in dezelfde dynamiek.
Ja, dat is zeker zo. Want als jij niet bewust wordt van wat je aan het doen bent, en dat is met spullen net zo. Als je bijvoorbeeld in een baan zit wat je niet fijn vindt, en je gaat daardoor spullen kopen om die leegte op te vullen. Als je je probeert af te leiden met spullen, dan heb je hetzelfde verhaal. Als een vriendin voor de deur staat met een zak kleding. Oh, ik heb het uitgezocht hier alsjeblieft voor jou. Dat je geen nee durft te zeggen, omdat je niet iemand wil kwetsen. Dat je spullen in huis hebt die je hebt gekregen, waarvan je denkt, ja, wat moet ik ermee? Of dat ouders, familie zeggen, hier alsjeblieft, zet maar bij jou neer. Jij hebt plek, of dit is wel goed. En dit vind je wel mooi. Ja, wat moet je ermee? Maar als je dat niet durft te zeggen, dan heb je op een gegeven moment, je gaat jezelf steeds dieper ingraven. In het geval van spullen ga je letterlijk je huis vol stoppen.
Ja.
Totdat het op een gegeven moment niet meer kan. En dat je denkt, ja, maar nu ben ik er klaar mee. Wie ben ik eigenlijk? En dat is vaak verdwenen. Omdat je iedereen altijd maar aan het pleasen bent. Je bent aan het
Ja.
rennen. Je bent voor iedereen anders aan het opruimen. Je bent heel vaak heel druk. Want ik coach natuurlijk ook ambitieuze en ondernemende vrouwen en ondernemers. Die hebben vaak hun blik gericht naar buiten, naar hun bedrijf. En weet je wel, die online training bouwen gaat voor het huis.
Ja.
Maar onbewust triggert dat onwijs veel. En eigenlijk is het persoonlijke zelfontwikkeling, net als bij jou, van ja, maar wie ben ik eigenlijk? En niet vanuit het zwaar, ik ga lekker graven in mijn trauma's en hè. Nee, maar meer van die ballast loslaten, zodat ik lichter kan leven, zodat ik echt kan leven, zodat ik kan leven zoals ik wil. En daardoor
Ja.
mijn leven kan maximaliseren.
Ja, heel mooi. Zeker waar. Ik zeg ook altijd, the only way out is in. Weet je wel, je kan dat naar buiten gericht staan. Dat heeft je inderdaad als kind, heeft het je geholpen om te overleven. Om verder te komen, om te zijn wie je vandaag de dag bent geworden. Die krachtige, ambitieuze, ondernemende vrouw. Die ook heel veel goeds doet voor anderen. Hè, maar wanneer gaat het ten koste van jezelf? Ik had daar laatst ook een leuk gesprek over met iemand. En die zei van, ja, maar ik was laatst op een feestje bij een buurman. En iedereen moest een filmpje insturen. En het waren wel 30 filmpjes van, oh, dankjewel, je bent altijd zo behulpzaam. En toen zei ze van, maar waarom gaat het bij mij dan altijd fout? Ik zei, nou ja, dat is dan waarschijnlijk omdat die buurman, die helpt vanuit overvloed. Hè, dus van, hij wordt gevraagd,
Precies.
joh, wil jij iets voor mij doen? En dan zegt hij, joh, ik ben van de partij hartstikke leuk. Ik zeg, maar jij hebt zelf het helpen nodig om jezelf goed te voelen. Hè? En daarbij raak je dus heel ver van jezelf verwijderd, omdat je dus jouw eigen waarde hang je op aan die ander. Kun je die ander niet helpen, kun je die ander niet pleasen, niet tevreden houden, dan voel jij je ellendig. Hè? Dus je hebt echt die goedkeuring van die ander nodig om jezelf goed te kunnen keuren. En daar gaat het mis. Hè?
Ja.
Zodra je iets buiten jezelf echt nodig hebt om gelukkig te zijn, dan ben je dus afhankelijk.
Ja, dat was ook heel mooi. Ik had laatst een gesprek met iemand die zei, ik ben heel oprecht benieuwd, hoe kijk jij er tegenaan dat jij bepaalde dingen vraagt, bijvoorbeeld met verjaardag van de kinderen? Hoe kijk je er tegenaan dat jij naar heel veel verjaardagen niet meer toe gaat? Hè? Vind je,
Ja.
is dat niet egoïstisch? Van ja, maar ik doe wat ik wil. En toen zei ik, ja, maar juist niet. Want anders ga je daar zitten omdat het hoort, omdat iedereen vindt dat jij bepaald gedrag moet laten zien. Maar ik vind dat heel erg niet oprecht juist, omdat je niet vanuit die overvloed daar gaat zitten van ik vind het zo leuk om hier te zijn. Daarom ben ik hier en eigenlijk daar gewoon zit om je tijd uit te zitten. Wat voor een energie zend jij dan uit, hè? Dus
Ja.
eigenlijk hoe meer je eerst jezelf gaat opladen en eerst aan je eigen projecten bezig gaat, zodat je daarna vanuit overvloed veel meer tijd overhoudt, veel meer rust overhoudt, veel meer kan geven. Dat is veel waardevoller dan dat je het doet vanuit een tekort of vanuit omdat je denkt, ja, iedereen doet dat nou maar eenmaal, dus ik doe ik ook maar. Maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Of soms ben
Ja.
je niet bewust dat je het niet wil, je vindt het gewoon niet leuk. Maar je weet niet waar het in mijn zit. Dat is dat
Nee,
bewust
dat is ook vaak het
proces.
niet bewuste. Als je al zo lang dingen doet
Precies.
die je niet leuk vindt, dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wat je wel leuk vindt. En ik weet nog dat wij op een gegeven moment had ik een tegeltje. Dat was een quote door onszelf bedacht. Nou ja, wij vonden hem heel leuk. Maar ik ben de koffie en jij de slagroom. En dat was dan meer het idee van, Hè, goede koffie behoeft niks. Hè. Een goed kopje koffie is gewoon goed zoals die is. Tuurlijk is een likeurtje erbij met een koekje en een mooi kopje is fijn en maakt het leuker en lekkerder en een leukere belevenis. Maar het is niet nodig, weet je wel. En dat is
Ja,
inderdaad,
precies.
als jij het inderdaad nodig hebt om die goedkeuring van je hele familie te krijgen om ergens heen te gaan waar je eigenlijk helemaal niet heen wil gaan. Ja, dan zit het probleem in jou en niet in je familie. En dat is vaak wel wat we doen. We wijzen, hè? We wijzen naar de ander. Hij doet dit, hij doet dat, hij zegt zo, hij heeft problemen, hij wil niet meewerken, mijn familie doet zo onaardig. Ja, weet je, de afwijzing die je ervaart, of de leegte, of wat jij dus maar hebt, die dat nodig hebben, dat needy stuk, die behoeftigheid, die zit in jezelf.
Ja, en dat is ook. En op het moment dat jij voor jezelf gaat staan, dan gaat je familie zeker weerstand geven. Ook met spullen, hè? Van dat je kinderen niet overladen worden met spullen. Je krijgt zeker weerstand. Maar als je echt voelt van binnen, vanuit jouw kern, ik wil dit gewoon niet meer, want dit en dit en dit. En je vertelt dat aan anderen, staan hun, hoe hun ermee omgaan. En dan kunnen ze of in meegaan of niet.
Ja.
Maar het is ook oké om agree to disagree, dat je allebei een andere visie hebt. Dat is prima. Maar jouw huis is jouw huis en jouw leven is jouw leven. En ja, en jouw partner is jouw partner. Dus ja, de vraag is, hoe ga je daar dan mee om, hè?
Ja, en dat is ook altijd dat je het zelf kan dragen, hè? Want op een gegeven moment, dat is ook, kijk, zelfliefde, daar wordt natuurlijk heel veel over gesproken, hè? En wat is dan zelfliefde? Ik bedoel. Ja, zelfliefde kan zijn jezelf een schop onder je kont geven om te gaan sporten, omdat je weet dat het beter voor je is, ook al heb je er geen zin in. En zelfliefde kan ook zijn, joh, ik zeg dit hele weekend alles af, ik doe helemaal niks. Het ligt er maar net aan welke kant van de plus of min zit je, wat heb je nodig, wat is goed voor jou, daar gaat het natuurlijk om.
Ja.
Maar zelfliefde is mijn inziens ook vooral dat jij jezelf emotioneel kunt dragen met alles wat er in jou speelt en leeft. Dus alle gevoelens die je hebt. En wat je vaak ziet is dus dat er een bepaalde enorme angst voor afwijzing is. Hè, die in iemand leeft. Die verlatingsangst. Dat zijn natuurlijk veel stukken waar ik ook mee werk. Verlatings- en bindingsangst. En omdat je dat in jezelf niet kunt dragen. En eigenlijk ja, wegstopt. Op het moment dat je dan in verbinding gaat met een partner. En je komt iemand tegen. Dan leg je eigenlijk gewoon zo. Hup, jouw zooitje bij die ander neer. En jij mag het voor mij oplossen. En als jij niet genoeg appt en belt en interesse toont en mij bevestigt en zegt dat ik het goed doe en dat je trots op me bent, dan voel ik me ellendig, weet je wel. Maar eigenlijk is het je eigen verwonding. Je moet jezelf kunnen dragen. Dat is belangrijk voor de relatie met jezelf. Dan heb je het ook niet nodig dat iedereen jou. Natuurlijk, we willen allemaal liefde ontvangen. We willen allemaal goedkeuring ontvangen. We willen ons allemaal. Hè, dat is een universeel verlangen. Maar op het moment dat je het nodig hebt om echt te kunnen functioneren, ja, dan gaat de schaats scheef.
Ja, precies. Dat is het. Want dat is ook met spullen. Hè. Kijk, als je weet dat je zonder alles kan, wat wij hadden op de wereldreis, dat we dachten, ja, wat missen we nou eigenlijk? Ja, we hebben basisdingen en wel iets wat comfortdingen bij, maar vrij weinig, omdat we alleen met handbagage gingen, natuurlijk die 5 maanden. Maar dan voel je pas, wat heb ik echt nodig? En alles wat meer is, is comfort. En dat is oké als je er
Ja.
bewust voor kiest. Want ik zeg ook heel vaak tegen mijn klanten, je hoeft geen capsule wardrobe te hebben met 33 items. Nee, je mag ook best een kast hebben, een walk-in closet met 80 jurken. Prima, als je die allemaal draagt, als je die allemaal gebruikt. Als je de ruimte er ook bewust voor vrijmaakt, is het helemaal goed. Alleen daar zit het hem in, vaak het bewustzijnstuk. Dat je vaak een wandelend hoofd bent, je bent maar aan het rennen, je gaat maar door. En je hebt gewoon niet in de gaten wat je eigenlijk aan het doen bent. Je bent gewoon op een soort van rampkoers bezig. Is het niet
Ja.
nu, is het wel over een half jaar. En dat is natuurlijk met de klanten die jij begeleidt ook zo. Iedere keer in de verkeerde relaties. En op een gegeven moment, ja, dan loop je gewoon klem. Of dat je in je please-gedrag compleet vastloopt.
Ja, maar je moet ook, denk ik, ja, soms is het ook nodig om echt op dat punt te komen.
Ja, want dan voel je het pas dat je echt wil veranderen,
Precies.
wilt.
En
Ja.
ja, en zeker als je maar goed genoeg bent geworden in alles wegstoppen, dan heb je zelf niet eens door dat je dat doet. Ik had daar vanochtend ook een gesprek over met een klant die zei, ja, weet je, in mijn huwelijk, ja, zij vond mij bot en onaardig, maar ik dacht, jeetje, weet je, dat gezeur van jou de hele tijd, dan deelde ze haar emoties waar ze mee zat en ik zag het alleen maar als afwijzing op mezelf. Ik vond het allemaal gewoon niet nodig. En nou ja, toen mijn huwelijk overging, toen realiseerde ik me van, ja, misschien heb ik toch wel een probleem hoe ik me gedragen heb in dit huwelijk. Nou ja, nu ben ik aan mezelf aan het werken. Nu komen al die gevoelens naar boven. Nu heb ik het eigenlijk zwaarder dan daarvoor. Weet je, maar dat is eigenlijk gewoon, hè, dat heeft er altijd al gezeten. Maar je hebt het zo weggedrukt. Je hebt het geprobeerd te verbloemen met, nou ja, spullen kopen. Dat is natuurlijk ook echt een hele gigantische verslaving. Maar ja, alles, hè, alcoholverslaving, middelenverslaving, gokverslaving, liefdesverslaving, alles maar buiten jezelf. Ja, om maar heel ver bij jezelf vandaan te blijven. Dat is het. En daar heb je bewustwording voor nodig. En vaak moet je zo diep zakken dat je echt rock bottom komt op een bepaalde manier. Of dat nou is dat je huis gewoon onoverzichtelijk, dat het niet meer te doen is. Dat het zo vol en zo'n
Ja, dat had
kerenhel
ik
is.
natuurlijk. Hè? Ja, want ik dacht, ik
Ja.
zat met mijn kleine kindjes en ik dacht, ik wil dit helemaal niet. Ik wil mijn tijd met hun spenderen. Ik wil, als ze op bed liggen, wil ik een boek op de bank kunnen lezen. En ik ben het zo helemaal kotsbeu eigenlijk om weer op te ruimen. Dat vind ik zo
Ja.
zonde van mijn tijd. Ik ben er helemaal klaar mee. En dan kan ik wel denken, ik ben een sloddervos en een chaot. En ik heb een chaotisch brein en daar ligt het allemaal aan en snel overprikkeld. Maar ik dacht, het maakt me niet uit wat er is. Ik wil dit gewoon niet meer. Gewoon, het
Nee.
moet anders. Ik wil dit niet meer. En daardoor heb ik ook gezien, het kan ook anders als je de juiste
Ja.
mindset en tools toepast. En dat zie jij denk ik ook. Want kijk, jij doet dit nu. En dan denken mensen misschien, waarom doe je dit? Want ik vind altijd de verhalen achter de ondernemer interessant. Want eigenlijk zijn alle ondernemers, en vooral waar ik dus mee omga, zoals jij, is allemaal impactondernemers. Omdat wij een enorme drive voelen dat wij dingen voor anderen makkelijker willen maken en fijner willen maken. En een fijner leven kunnen en willen geven. Want kan jij vertellen waarom je hiermee begonnen bent?
Nou ja, ik heb zelf 10 jaar een winkel gehad en een webshop. Daar heb ik ook heel hard voor gewerkt. Dat is, ik ben opgegroeid in een ondernemersfamilie. Dus mijn moeder had ook een winkel en later ook in de verhuur. Dus ja, dat was er met de paplepel ingegoten. Ik was 16, toen had ik mijn eigen bedrijf. Dus eigenlijk ben ik zo begonnen. En iedereen zei ook altijd van, weet je, leuke vrouw, krachtige vrouw. Ik haalde mijn opleidingen versneld. Weet je, ik was echt een hardwerkende, aanpakkende vrouw. Ik vond mezelf in relaties ook heel zorgzaam en liefdevol. Maar het was echt één bak ellende. Dus zo mooi als mijn etalage van mijn leven er aan de voorkant uitzag, zo'n teringzooi was het aan de achterkant, als ik dat mag zeggen.
Ja.
En was ik echt heel, ik voelde me nooit gelukkig. Nooit, nooit, gewoon nooit. Dus, en dan dacht ik, nou, een betere omzet halen. En dan had ik die omzet gehaald en dan was ik nog niet gelukkig. En zo bleef dat maar doorgaan. Nou ja, dus ook 2 narcistische relaties gehad met een narcist en een verborgen narcist. Heel veel verdriet en ellende van ervaren. Tot ik op een gegeven moment dacht, na die tweede relatie, ik heb van allebei een kindje gekregen. Dat ik dacht, ja, Amber, weet je, leuk en aardig, maar dit kan niet alleen maar aan die man liggen. Weet je wel, waarom wil jij bij iemand blijven die zo slecht voor je is? Hè, ik dacht, het kan me niet schelen wat ik moet doen, maar dit gaat me nooit meer overkomen. En toen ben ik mijn eigen helingsreis begonnen. Dat is inmiddels echt jaren geleden al. En toen ben ik ook tegen het lamp gelopen dat heel veel, nou ja, binnen de reguliere hulpverlening en psychologen niet de juiste kennis hebben van deze dynamieken waar ik tegenaan loop. Dat het dus echt specifiek om je hechtingspatronen gaat, als het echt gaat over die relatiestukken. Want je hebt dus ook echt een hele lage eigenwaarde. Nou ja, en dat is op heel veel vlakken van je leven is dat zichtbaar. Je kunt jezelf dus niet emotioneel dragen. Slecht zelfbeeld, hè? Je neemt genoegen met broodkruimels. Allemaal van dat soort dingen. En uiteindelijk dacht ik, ja, weet je, dit is gewoon mijn zielsmissie. Als ik kijk naar mijn vrouwen in mijn familie. Niemand kan een relatie houden. We moeten er soms tegenwoordig wel om lachen. Maar dit is echt bij mij generationeel trauma. Dat begint al bij mijn overgrootmoeder. Iedereen heeft, ik weet niet hoeveel relaties, overal kinderen. Het is één grote rampzaligheid. En dat gaat verder dan, ja, gewoon, weet je, je bent een draak in een relatie. Weet ik veel wat. Het is gewoon echt het niet kunnen hechten, het niet kunnen verbinden en daar enorm tegen de lamp aanlopen. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, ik ga me omscholen. En toen ben ik de opleiding tot psychosociaal therapeut begonnen. Nou ja, en here we are.
Ja, want ook omdat het generationeel trauma is. Je hebt natuurlijk ook kinderen en dat wil je dus niet gaan doorgeven. Omdat je nu die
Nee.
bewustzijn hebt van ja, als ik het niet oplos, dan gaat het gewoon door. En dat is natuurlijk wel zo. Want hoe meer ik leer over systeemopstellingen. Ik heb ook heel veel dingen uitgetest en geprobeerd. En ook heel veel dingen ook opgeschoond zelf. Zowel in mijn huis als in mijzelf.
Ja.
En persoonlijke ontwikkeling en... Ja, dan zie je gewoon van ja, weet je, iedereen kan wel een kop in het zand steken, maar dit gaat op een gegeven moment zo schuren. Je komt gewoon in een conflict met jezelf. Dat je denkt, ja, maar ik wil gewoon ook gaan leven vanuit mezelf. En dat is uiteindelijk voor iedereen beter. Maar de generaties boven ons wisten dat ook vaak niet. Komen uit hele andere systemen. Die ouders daarvoor komen uit de oorlog. Dus er zit heel ander beeld en conditioneringen op. En wij mogen dat, zeg maar, doorbreken, zeg maar, onze generatie tussen de Even denken, tussen de 25 zeg maar en de nou, 45 denk ik wel, die
Ja,
daar nu
zo
heel erg
denk
mee
ik. Ja.
bezig zijn, heel erg bewust van zijn. En dat is heel mooi dat jij dit, dat dit doet, ook omdat jij ervaringsdeskundige daarin bent. Van ja, maar ik weet hoe het was. Ik ben een hele succesvolle ondernemer, dat was ik toen ook, maar op relatievlak liep het gewoon mis. En doordat ik aan mezelf heb gewerkt, heb ik nu een super leuke business. Ik ben weer vrolijk. Ik heb een hele fijne relatie. Weet je wat, met de kinderen allemaal goed. Dus dan zie je ook van ja, maar het hoeft niet zo te zijn. Het kan ook anders. Het kan ook fijner. En daar ja, vind ik aan jou heel mooi hoe je dat ook laat zien op alle vlakken. Ja, hoe je dat doet. En ja, echt heel mooi.
Nou, dankjewel voor je complimenten, zeker. En ik denk ook, kijk, je leven, je relatie, je huis is een weerspiegeling van je binnenwereld. Meer is het niet. Weerspiegeling van je binnenwereld. Ik zei een beetje binnensmonds. Dus ja, als jij een pleurisvol huis hebt, dan gaat er ergens binnen, gaat er iets niet goed. Zit er iets niet goed? Wil je iets niet voelen? Wil je iets niet zien? En daarom is het ook altijd belangrijk dat je aan jezelf werkt. Je kan wel aan dat huis werken. Ik vind dat Jan Geurt zegt het altijd zo mooi. Als je kijkt naar verslaving, is altijd tweeledig. Hè? Je hebt aan de ene kant heb je het gedrag. En aan de andere kant heb je de zelfafwijzing. Als je alleen maar het gedrag aanpakt van, nou ja, niet meer kopen of niet meer doen. Of die man niet meer 100 keer achterna bellen, terwijl je weet dat. Maar dat stukje van zelfafwijzing blijft zitten. Dus die kern die eigenlijk zo verwond is. Ja, dat is gewoon tel uit je winst. Dat is vroeg of laat val je gewoon weer terug in hetzelfde patroon. Je gaat vroeg of laat weer hetzelfde doen. En daarom is het ook zo hardnekkig. Hè? Daarom kunnen mensen ook patronen zo moeilijk doorbreken, omdat vaak gewoon die kern niet wordt behandeld. En er inderdaad ook te weinig inzicht is. Moet ik wel zeggen, kijk, bij hechtingstijlen is het echt zo, hè, dat als je dus angstig gehecht bent of vermijdend gehecht bent, of de gedesoriënteerde hechtingstijl hebt, die is helemaal lastig, die heb ik zelf, dat gaat niet over. Maar je kan er wel heel erg bewust van worden. En zoveel inzicht krijgen in je eigen dynamieken, dat op het moment dat je die neiging voelt om te gaan pleasen, hè, dus die primaire neiging als iemand zegt, hé hey joh, wil jij dat even doen? Die primaire neiging van, ja, dat wil ik, voordat je, die zal er zijn. Alleen omdat je dan zo bewust wordt van, hé, daar is die weer, weet je wel, dan word je eigenlijk bijna de watcher over jezelf,
Ja,
zeg ik altijd.
precies.
En dan heb je een keuze. He, en als je maar één keuze hebt ten opzichte van hetgeen waar je tegenaan loopt, dan heb je geen keuze, zeg ik altijd. Maar als je keuzevrijheid hebt, dan betekent het dat je bewust een keuze maken van, kan maken van, wil ik dit wel? Ga ik nu ja zeggen? En doe ik dat vanuit die intentie van liefde? Of ga ik nu ja zeggen vanuit angst, omdat ik bang ben om afgewezen te worden? Of ga ik nu nee zeggen? He, dus je hebt keuze. En als je voelt bij jezelf van, ja, ik voel toch enorme angst dat ik afgewezen word. En daarom zeg ik maar ja, dat is niet erg. Dat is ook niet erg, maar dan heb je werk aan de winkel. Dan weet je het.
Precies, en dan zie je het, hè? Want ik heb dat nog wel eens als bijvoorbeeld de kinderen hier aan het spelen zijn, ze hebben vriendjes, vriendinnen en het hele huis is ontploft. Dan soms schiet ik als ik moe ben nog wel eens in mijn oude patroon dat ik denk, oh, dit gaat heel lang duren en oh, weet je wel, ik word hier gek van. En dan nu weet ik dat, van, ja, weet je, ik heb gewoon systemen. Sowieso heb ik al geminimaliseerd, dus alleen waar ze mee gespeeld hebben, spelen ze ook echt mee. Ik weet gewoon, binnen 10 minuten is het reset. Er is geen probleem meer, omdat je weet hoe je ermee kan handelen. En dat is dus niet meer. En mocht iemand nu bellen van, oh, ik ben er over een kwartier. Nu zou ik niet in de stress schieten, maar als dat net gebeurt, als de kinderen alles overhoop hebben getrokken, dan zou ik misschien als eerste reactie denken, oh, nee. En dan denk ik, nee, dat kan wel. Ik heb binnen 10 minuten alles gereset, want ik heb mijn vaste plekken. En heel vaak hoef ik dat niet eens te doen, want er is niks te doen. En dat is wel heel gek ook om te bedenken. Maar tussen het nog niet doorhebben. En dat is ook wel mooi wat jij ook zei, voordat we deze podcast begonnen. Van ja, weet je, ik maak mensen echt wel bewust. Ik druk ze echt wel met de neus op de feiten van dit en dit en dit zijn, doe je. En dit kan je oplossen. En niet van dit doe je niet goed. Nee, maar meer bewust worden van dit doe je. En dat heb ik natuurlijk ook. Van ja, weet, als je dit gewoon laat gaan met alles, ook met spullen, je hebt daar gewoon last van. Je hebt daar overprikkeling van. Het kost je veel te veel tijd wat niet nodig is. Je kan je leven echt een stuk leuker maken, maar dan heb je wel wat te doen. En dat is natuurlijk het waar wij allebei wel onze missie in hebben gemaakt om daar bewustwording aan te geven en mensen te laten zien van weet, het hoeft niet zo te zijn. Het kan gewoon anders. En dat is mooi.
Zeker.
om te
Ja, en
zien.
het is ook wel altijd, vind ik, heel mooi om te kijken naar, hè, dat noemen we ziektewinst, wat erachter zit. Want het kan natuurlijk ook nog wel zo zijn dat iemand zijn hele huis vol spullen heeft. Zegt dat hij daar natuurlijk heel graag vanaf wil, hè, want dat zeggen ze dan altijd met ieder gedrag wat problematisch of vervelend of belemmerend is. Maar eigenlijk dat mensen, zodra dat huis opgeruimd zou zijn en leeg zou zijn, er ook weer heel veel mensen over de vloer zouden komen, dat dat juist hetgeen is wat spannend is en eng is en zoveel druk oplevert, dat daardoor dat probleem van dat huis te volhouden en dus als excuus kunnen gebruiken van nee, je kan er niet langskomen, dat daar de issue zit. Dus ik vind het
Zeker.
inderdaad ook
Ja.
echt ja, belangrijk om inderdaad naar de kern te gaan. En als je zover bent dat je zegt, ik ben daartoe bereid, ik wil dat aankijken en ik wil er nu echt, want ik zeg ook altijd, ik werk alleen maar met mensen die zeggen, ik ben er nu zo klaar mee, nu wil
Ja,
ik
ik
er vanaf.
ook. Ja.
Want ja, voor de rest, er zijn genoeg coaches en therapeuten waar je even lekker naartoe kan. Prima, doe dat ook vooral. Ik ben degene voor degene die echt zeggen, nu ben ik er klaar mee, ik wil er vanaf, ik wil het anders.
Ja, voor blijvend resultaat, dat heb ik ook,
Blijvend
ja.
resultaat, precies. Dus en daar doe je het natuurlijk ook voor, hè, want iedereen roept, ik wil veranderen, maar hè, de verandering zelf, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Dus daar moet je ook echt die drive voor hebben. En dan kun je ook op een gegeven moment, als je meer inzicht krijgt in die patronen, in die ziektewinst, in hetgeen wat je in stand houdt, het gedrag bij jezelf, wat je gaat leren herkennen en erkennen en die gevoelens accepteren, dan kun je op een gegeven moment ook tegen jezelf zeggen van, oh ja, oké, hè, wat jij ook zei, dan word je gebeld en dan voel ik weer, oh nee, huh, dat, oh nee, ik ben nu veilig in het hier en nu, weet je
Ja,
wel? Dus dat
precies.
oude patroon, dat schiet toch aan, maar je mag jezelf dus in je systeem echt veilig gaan voelen bij jezelf. Ja.
Ja, en dat is ook een stuk zelfliefde, hè? Dat je het jezelf je gunt en de tijd er ook voor neemt om hiermee aan de slag te gaan, om ook echt die dingen los te laten. Want ik zeg dat wel eens, een fase is geen fase, want een fase die bij jou thuis staat is vaak een trigger voor iets waar jij aan denkt of waar je hem hebt gekocht of wat dan ook. Er zitten allemaal herinneringen aan geplakt. Ik zie dat wel eens voor me alsof je overal post-its op hebt geplakt, zeg maar,
Ja,
zo'n
ja,
idee.
ja, 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 ja.
En op het moment dat je dat fijne triggers zijn of neutrale dingen, dan is het prima. Maar als het dat niet is, dan trekt het jouw leefwereld echt enorm omlaag. Omdat alles wat je denkt en ziet, dat triggert een emotie. En een emotie ervaar je altijd in het nu. Je gaat niet huilen voor gisteren, zeg maar. Wel voor iets waar je aan denkt wat gisteren gebeurd is. Want je bent gewoon nu, je zit veilig, je kijkt om je heen en je zit op de bank of waar dan ook. Er is niks aan de hand. Alleen je denkt ergens aan waardoor dat gebeurt. En dat gebeurt met heel veel spullen zo. En als je die
Ja, dat
oplost,
is natuurlijk.
dan heb je dat niet meer.
Ja, nee, en dat is natuurlijk die gedachten die dragen energie. Hè? En die energie die
Exact.
roept een emotie op. En die is voelbaar in je lijf. Dat is de holistische visie vanuit waar ik ook werk. Dus
Ja.
hè, er gaat altijd een gedachte aan vooraf. Alleen gedachten zijn vaak natuurlijk heel vluchtig. Dus die hebben we niet, die kunnen we niet zozeer vangen. Maar we kijken dan meer naar het gevoel. En die post-its, wat jij zegt over op spullen plakken, hè, dat doen we allemaal. Dat doen we ook op partners. En dan gaan we ineens, terwijl die relatie is gewoon slecht en onvervullend en ongelukkig, maar op het moment dat je denkt, nou, nu ga ik echt weg en nu hak ik de knoop door, dan ineens dan komen er allemaal fijne gevoelens van, oh ja, en toen en 6 jaar geleden en we zijn ook nog leuk op reis geweest en het is toch ook wel allemaal heel jammer en nou weet je, laat ik maar blijven. Nou, sla ik hem natuurlijk een beetje heel plat, heel simpel gezegd,
Ja,
maar
ja, ja.
dat is
Dat
inderdaad
gebeurt
wel hoe het
vaak wel,
gaat
ja.
met loslaten over het algemeen. Ja.
Ja, en dat is het, hè. Maar ook wat jij zegt van, hè, je houdt iets in stand, want wat win je ermee? Ik heb echt wel mensen gehad die zeiden, ja, ik wil eigenlijk wel instappen, maar ik durf het niet, want dadelijk krijg ik heel veel tijd over. En wat ga ik dan met mijn tijd doen? En dan moet
Ja,
je gaan denken, wat
dat is
wil
ook
ik nou
ziektewinst.
eigenlijk?
Ja.
Ja, en daar
Ja,
gaat het
nee.
om. Toch naar de kern,
Ja,
wat wil
absoluut.
jij? En als mensen doorhebben dat als jij echt aan jezelf gaat werken, dat je juist veel meer voor de ander kan zijn, juist veel meer aan de ander kan geven, dat uiteindelijk voor iedereen het allemaal beter is om dit te doen. Dus niet, zeker niet egoïstisch is, maar juist dat je het niet alleen voor jezelf doet.
Ja, nee, mooi voorbeeld. Dat is de ziektewinst. En ik denk ook, loslaten is niet van partner veranderen, stoppen met je gedrag, stoppen met kopen, de vaas wegdoen, maar het is echt je denk- en gedragspatronen loslaten.
Precies, daar
Dat
zit
is
het
wat je
wel
los
in.
mag laten.
Ja, dus je niet je onkruid afknippen of je onkruid eruit trekken en verplaatsen. Je trekt de hele wortel eruit en het gaat weg en het komt nooit meer terug. En dan pas heb je nieuwe resultaten. Dus ja, heel mooi dat je dit met ons wilde delen, Amber. Als mensen dit horen en die zeggen, ik wil daar meer over weten. Ik heb er nog nooit over gehoord. Ik sta te klapperen met mijn oren. Dit had ik me nooit gerealiseerd. Waar kunnen ze jou vinden? Waar kunnen ze meer informatie vinden? En
Nou ja, ik heb zelf ook een podcast met een hele groot groeiende community. Amber Stienissen met een S aan het begin. Dus op Spotify, Instagram en ook mijn website amberstienissen.nl. Daar kun je alles vinden over mijn aanbod en mijn dienst. Ja.
Oh, mooi. Nou, Amber, super lief dat je in de podcast hierover wilde delen. En voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne dag die dit hebben geluisterd. En als je hier inzicht op hebt gedaan, laat het maar even weten. Of laat Amber weten, vind ik ook heel erg interessant. Dat mag altijd, vinden we altijd leuk om te horen. Dus voor nu
Zeker.
een hele fijne dag. Doei doei!
Superleuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je mee heb kunnen inspireren en motiveren. En laat me vooral in mijn DM weten op Instagram of deel het in je stories wat je uit deze podcast hebt gehaald en wat je gaat toepassen. En voor nu wil ik zeggen, less is much more. En als je de technieken gaat toepassen, dan ga je merken wat voor een enorme shift, een life-changing shift minimaliseren in je leven gaat hebben. Let the magic begin.